Ja, ja, het geluid is aan. Zo, nou, we gaan vandaag weer uit Gods woord lezen. Dan gaan we weer uit leren. Hopen dat we weer gesterkt worden. En blij en enthousiast. En gesterkt en vertroost door het onderlinge geloof ook. Hè? Want dat is natuurlijk wat je ook ervaart met elkaar, het onderlinge geloof. En dat is heel kostbaar. Omdat we natuurlijk met elkaar ook die wonderbare eenheid hebben. Waarvan ik altijd zeg tegen iedereen, ja, dat vind je nergens. En dat is ook zo. Want die eenheid zit natuurlijk in hetgeen, in die Efeze 4, vers 3 tot 6, die 7 eenheden. Eén Heer, één geloof, één hoop, één doop. Daar hebben wij de eenheid in. Nog even een mededeling. Ik heb de 29 oktober, dan hebben we dus die speciale dag hier. De conferentie noem ik het altijd maar even. Dus ik heb het ook op de site gezet. Op de voorpagina, kun je het zo zien. Het is conferentietijd. En dan hebben we dus ook een programma. Dus 's ochtends 2 studies en 's middags 1. We hebben ook getuigenis. We hebben ook muziek. En al dat soort dingen. En ook eten. Dus dat belooft een hele fijne dag te worden. Dus degene die nu kijken en het horen. Dus op de site kun je het een en ander zien. Maar eigenlijk wat ik nu zeg, dat is het eigenlijk. De 29 oktober. Dus we moeten ook even praten. Vooral in verband met het kinderwerk. Want daar moeten we natuurlijk ook even het een en ander voor organiseren. En, ik doe 2 studies en Hans doet dan ook een studie. Oké, we gaan praten over. Nou ja, je hebt natuurlijk wel eens, als je deze boodschap vertelt aan iemand. En Barry vertelt het net ook nog, hè, bij de kapper. En dan, dat is bijzonder, dat is dan. Een Syriër is het, geloof ik. Hè?
Nou ja,
uit die richting. En waarvan je ook verwacht dat het een moslim is eigenlijk. En die zitten daar ook als geknipt worden, maar die zegt gewoon, ik ben een christen, laat het kruisje zien. En dan zei hij het eerst tegen jou van, ja, Christus is voor mij zijn zonde aan het kruis gestorven. Ja, dat is toch wel uniek als je in de stoel zit zo en hij zegt dat zo in de zaak waar iedereen bij zit. En Allah, nee, dat is, toen zei hij dat toch? Dat is,
Ramadan.
Ja, Ramadan, dat is allemaal niet waar. Maar zit je dan weer en dan is het toch over die doop blijven hangen, hè? Ja, en goed, je weet maar nooit hoe het gesprek verder loopt nu. Maar dan merk je van, waar heb jij het nou over? Dat heb ik nooit gehoord. Dat moet toch, en dat zei je toch, dat moet toch met water zijn, doop? Ja, want zo denken we allemaal. Zo heeft Satan ons dat wel wijsgemaakt. Terwijl als je nagaat, in de Bijbel staan wel 10 of, de een zegt 7, de ander zegt 12, maar in ieder geval heel veel dopen. Maar de meeste mensen denken dus juist alleen aan die doop met water. En dan kom je dus te maken met dat soort reacties van, hè? En één grote reactie is vaak natuurlijk ook, gaan we mee naar Hebreeën 13 vers, die je ook nog wel eens hoort, Hebreeën 13 vers 9, vers 8. Want dan praat je natuurlijk over 2 evangelies. Huh? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Verschillende dopen. En Paulus, een aparte bediening. En Christus, dus merk je dus dat je met teksten komt die ze nog nooit gehoord hebben. En die zijn dan eigenlijk het tegenoverstellen van wat zij weten. En dan krijg je natuurlijk, ik heb dat regelmatig meegemaakt, in Hebreeën 13 vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. Dat wordt dan. Wat zeg je dan? Ja? Nou, we gaan eerst beginnen met het gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. We zijn hier bij elkaar ook om het woord te leren. En dat we ook in staat zijn, Vader, om ook de wedersprekers te weerleggen. En dat we goed gegrond zijn in het woord. En dat is ook wat we willen leren vandaag. Ook met deze tekst bijvoorbeeld. Die als antwoord krijgen op het feit als wij zeggen dat we nu in een andere tijd leven en met andere evangelie. Wilt u ons ook hier ook weer licht op geven en dat we weer daardoor toch weer gesterkt worden en ook in staat zijn, Vader, om dit soort teksten ook goed te kunnen bestuderen. Maar ook dat het ook, dat kunnen ook met uw woord weer leggen. En dat wil ik voor ons allemaal vragen en dank in de naam van de Heer Jezus. Amen. Nou ja, dus dat is, wat is nou belangrijk? Dat je natuurlijk begrijpt dat je de Bijbel kent. Ja, Maarten bad net dat wij mogen vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Dus het is belangrijk dat je vervuld raakt met de kennis van zijn wil. Maar ja, wat is zijn wil? Dus dat is, er lopen ook veel mensen natuurlijk met vragen rond. Heel veel mensen weten het niet. Alleen de vraag al. Nou, dat is dan de vraag voor de volgende keer, Barry. Dat wou Barry ook nog zeggen. Wie is jouw apostel, bijvoorbeeld? Dat is ook zoiets, hè? Dat zou je ook een reactie vaak krijgen. Dat weet men gewoon niet. Nou ja, dus gaan we naar 1 Korinthe 2 vers 13. 1 Korinthe 2 vers 13. Nou, wij in vers 12 zegt hij, wij hebben niet ontvangen de geest der wereld. Nee. Maar de geest die uit God is. Dat is de Heilige Geest. Op dat, en niet zomaar. Ik bedoel, God had ons ook zo kunnen redden. In het Oude Testament heeft hij ook mensen gered. Ja, die deden de offers. Maar ze hadden niet Gods geest ontvangen. Maar ze geloofden. Ja? Nee, maar 1 Korinthe 2 vers 13. Vers 12 las ik nu voor. En dan gaan we naar 2 vers 13. Dus, maar goed. Wij zouden nu, kijk, met het Oude Testament is nog wel zo. Ja, niet stelen, niet liegen, niet bedriegen. De 10 geboden. Heel veel mensen in de wereld hebben de Heilige Geest niet. En die begrijpen echt de 10 geboden. Want die hebben ze ook in hun hoofd. Je mag niet stelen, je mag niet liegen, je mag niet bedriegen. Nou, daar heb je Gods Geest niet eens voor nodig om dat te begrijpen. Want dat weten wij ook. Maar nu zitten wij in de bedenkte genade. Met het openmaken van de verborgenheid. Dit soort dingen kunnen mensen niet begrijpen. Behalve dan als ze de Heilige Geest hebben ontvangen. Kijk, wij hebben de Heilige Geest. Daar heeft hij ons ook mee verzegeld. Want dat weten we ook. Dus dat is ook voor onze zekerheid natuurlijk. Maar opdat wij zouden weten, dus opdat, dat betekent met de bedoeling dat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Nou, ik heb in de afgelopen jaren gemerkt, hè, elke keer weer, en dan had je een tekst, had je hem te weten, en dan later, dan krijg je toch nog weer meer licht op het woord. Mijn erfenis in de hemel is voor mij nu veel meer duidelijker als toen ik de boodschap net hoorde. Ja? En dat doet Gods geest, maar dat heeft samen met het lezen van het woord te maken. En het overdenken ervan. Maar we hebben in ieder geval dingen, die zijn allemaal door God aan ons geschonken. Nou, die wist het allemaal al voordat hij het woord de waarheid weg ging snijden. Nou, we zaten vaak fout. En toch hadden wij allemaal dingen geschonken. Heel veel mensen, we hebben daar nou een parkdienst, we hoorden net de klokken luiden. En met de twee kerken die samen daar zitten. Eentje waar Paul uitkomt en eentje waar ik uitkom. We hebben samen een dienst, hartstikke mooi. Maar ja, ik ben echt niet hoogmoedig. Maar ik heb nooit geleerd toen wat mij geschonken was. Nooit. En toch had ik het gekregen. Want of je het nou gelooft of niet, maar als jij gered bent door het bloed van Christus, dan ben je een lid van het lichaam van Christus en dan deel je mee in de erfenis. Je hebt het gewoon, of je het nou weet of niet, of je het gelooft of niet, maar je hebt het gewoon gekregen. Maar wij hebben het wel en wij zijn door Gods geest, en dan is de volgende stelregel natuurlijk, door het woord en waard recht te snijden, ga ik nu dus weten alles wat hij aan mij geschonken heeft. Ik krijg ze niet, ik heb ze al. Alleen ik wist het niet. En dat is het gros van het christendom eigenlijk. Helaas is dat zo. Hoe rijk ze dan niet zijn. Nou, en terwijl wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Dus hoe ga ik dat dan weten? Nou, Gods geest heb ik, maar de Bijbel, wat zien we hier staan? Dat zijn woorden van de Heilige Geest. Zo leert God ons. Met woorden van de Heilige Geest samen met jouw geest. Dus ja, daarvoor, voordat je geloofde, las je de Bijbel. Dat weet ik nog heel goed uit eigen ervaring. Dan ging ik op zoek, had ik het moeilijk. En ik snapte het niet. Het werkte niet in mij. Toen ik Gods geest ontving. Hé, wacht even. Toen ging ik die woorden, ging ik dus vanuit de Bijbel, ging begrijpen. Zeker. En dan zie je, dit is ook een ja, je zou kunnen zeggen, het principe van Bijbelstudie. Het lezen van de Bijbel, dat hij, wij hebben de woorden van, niet van menselijke wijze, de woorden van de Heilige Geest, die staan hier, die leert hij ons, en die, kijk, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Dus dit zijn de geestelijke woorden, dit zijn de geestelijke dingen, en die voegt hij samen met geestelijke. Dan kan je zeggen, nou, dat is schrift met schrift vergelijken, dat doen wij ook voortdurend, maar het heeft ook te maken met geestelijke, iemand die in de Bijbel leest en die Gods wil begrijpen. Een geestelijk iemand. Want kijk, dan zie je ook later, in vers 14 heeft hij het over de natuurlijke mens. Maar in vers 15 spreekt hij over de geestelijke mens in dit geval. Nou, dus wij lezen de Bijbel, Gods geest heb ik. En de woorden in de Bijbel zijn van de Heilige Geest. En ik heb die geest nodig om het te begrijpen. En dan, ja, dan krijg je dus die klik van binnen, om het zo maar te zeggen. En dat noemen we dan verlichting. Heb je licht op het woord. Nou, dat is natuurlijk het eerste wat je nodig hebt. Het tweede is natuurlijk dat wij gaan het woord en waarheid snijden. De meeste dingen, ik zal niet zeggen alles. Kijk, dat God helemaal een aardig schaap heeft. Daar hoeft het woord en waarheid niet recht voor te snijden. Want dat is dat zijn allemaal van die waarheden. Dat is niet omdat Paulus dat zegt, ja. En dat is ook niet anders in het evangelie van Paulus, ja. Dus ja, maar het woord en waarheid snijden, dat heeft natuurlijk recht te snijden. Dat heeft te maken dat we hebben de hele Bijbel. En we moeten de hele Bijbel lezen, maar wel toepassen wat voor ons in is en niet is. En dan kom je met zo'n tekst waar we net mee begonnen. Die wordt dan gebruikt om eigenlijk te laten zien wat jij zegt. Ja, dat, sorry, maar vanaf het begin aan tot aan het einde is het altijd hetzelfde geweest. En wij leren natuurlijk, nee, dat is niet zo. Dus dan moet je wel bekend zijn met Gods wil, met zijn plan. Maar dan boven dat, vooral dat je het woord en waarheid snijdt. Want als je dat niet doet, zal je de Bijbel nooit begrijpen. En dan zal je ook niet in staat zijn om eigenlijk de tegensprekers te weerleggen van hetgeen wat jij zegt. Dat is onmogelijk gewoon. Dus ja, gaan we mee naar Hebreeën 13, vers 9. Ik was dus net 8. Maar kijk, als je het woord en waarheid niet recht snijdt, wat gebeurt er dan? Dan roept hij juist ook op. Vers 9, wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen. Omgevoerd, dat wil zeggen weggevoerd, weggesleurd, zeg maar. Met verscheidene, dus er zijn verscheidene en vreemde leringen. Nou, dat zei hij tegen de Hebreërs, zeker. Nou, de antichrist heeft ook een leer, ja. En die spreekt de leer van het Oude Testament. Maar als de Hebreeën hier, die moeten met het nieuwe verbond aan de slag, ja. Dat zegt hij ook hier daarna. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Genade. Ja, bij ons is het ook genade. Maar dan spreken we met de Hebreeën met het nieuwe verbond. En dan moeten ze dus bezig zijn met de brieven van de evangelieën. Denk aan de brieven van Hebreeën tot en met Openbaring. Zo moeten zij. Dat is hun leer. Er zijn ook andere leringen. Nou, als we dat op onszelf toepassen. Paulus geeft zijn versie ervan. Als je kijkt even naar Efeze 4. Efeze 4 vers. Ik ga niet allemaal lezen. Maar in vers 11 zie je dat hij heeft gegeven toen apostelen en profeten, herders en leraars en evangelisten. Die waren toen, dat waren gaven van de gemeente. Wij worden nu door het woord natuurlijk gesterkt. En we snijden het woord en waren het recht. En waarom doen we dat? Kijk, vers 14. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer. Dus Paulus noemt hier wind der leer. En dan, door de driegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen. Zie je, dus Paulus waarschuwt hier ook voor ons voor, dat wij, dan denk je, ja, het is altijd maar heel veel met de Bijbel bij jullie, ja. En minder verhaaltjes, dat klopt, ja. Want die verhalen, ja, die sterken ons niet. En dan worden wij omgevoerd, zoals het hier zegt, als de vloed. Nou ja, jullie zitten, wonen allebei aan de kust. Nou, als je de kust, dan zie je wat de vloed kan doen, ja, aan de kust. Wat die kan meesleuren. En zo is dat ook met ons. En hoe dan? Door alle wind der leer. Nou, we hebben een aardige wind meegemaakt van de week. Nou, laten we maar niet praten over wat in Florida en Sint Maarten gebeurd is. Wat zie je wat een storm kan aanrichten. Maar in geestelijke zin is dat ook bij ons, dat die leringen, dat kunnen een zacht briesje zijn, in het begin, ja. Paulus zegt, geef de duivel geen voeten. Maar uiteindelijk is het wel een orkaan, hoor. En dan ben je compleet weg van de leer geslagen. En wat zegt Paulus dan? Over Hymenaeus en Alexander, dacht ik, die hebben wat geleden? Schipbreuk. Dus om in die terminologie te blijven van storm en orkaan. Denk aan Paulus in de boot op de Middellandse Zee toen de tijd. Dat die schipbreuk leed. En toen had hij er al 3 geleden inmiddels. Dat was ook een, en daar komen we met Handeling nog op, ook een symbolisch iets. Het is echt gebeurd, maar het heeft ook een boodschap in. Zeg, dat de opstand van Satan tegen de apostel Paulus met het evangelie. En dat is een orkaan. En dan kan je schipbreuk leiden als je dus niet gesterkt bent met de juiste leer. En dat is voor ons dus ook, ja. En je ziet hier door de bedriegerij der mensen. Nou, dat kan bewust zijn. Dat kan ook onbewust zijn. Ik bedoel, de parkdienst daar. Nou, oké, ik zeg niet dat zitten daar allemaal leugenaars bewust de boel te bedriegen. Nee, je kan ook door Satan verleid zijn, zonder dat je het zelf weet. Maar het is wel een verkeerde leer en het is wel bedrog in de ogen van God. Het is niet de waarheid. Ja? Je hebt of de waarheid, of je hebt een leugen. Ja, en je hebt valse leraars, maar je hebt ook, hoe heet die andere kun je, dwaalleraars. Ja, dan kan je ook dwalen. Ik heb verleden ook wel eens wat geleerd waarvan ik nu zeg van, oh nou ja, nee, dat zie ik nou toch anders. Maar dat heb ik niet met opzet gedaan. Nou, oké, dus dit moeten we goed te begrijpen. Dus onze tekst, Christus is dezelfde gisteren, heden en tot in de eeuwigheid. Ja, hoe ga je dat dan zeggen? Als weerlegging van, ja. Want wij zeggen, ja, Christus is dezelfde. Ja, hoe bedoel je dat? Ja, laten we kijken in Hebreeën 2 vers 9. Als je nou nagaat, Hebreeën 2 vers 9. De Heer Jezus Christus is vlees geworden, ja? Hebreeën 2 vers 9, dan zegt hij, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Nou, engelen sterven niet, maar Christus is zelf gestorven. En hij heeft de dood voor iedereen gesmaakt. Dus dat wil zeggen, we weten, hij heeft aan het kruis gehangen en hij was een mens. Dus als je kijkt in vers 14, en overmits dan de kinderen des vlezes, ja, zeg maar de kinderen die afstammen van Adam, des vlezes en bloed deelachtig zijn. Nou, dat zijn wij. Wij zijn van vlees en bloed. Zo is hij ook desgelijks dezelfde deelachtig geworden, Christus is ook gelijk daaraan geworden, ook vlees en bloed, opdat hij door de dood te niet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Dus de duivel heeft de macht over de dood verloren. Hoe weten we dat? Door de opstanding. Christus heeft de dood overwonnen. En Satan had de macht over de dood. Ja? Maar hij kan niemand in de dood houden. Ons dus ook niet, want wij gaan naar de Heer toe. En verlossen zou al degene die met vrees des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar neemt het zaad van Abraham aan. Nou, engelen sterven dus niet. Hè? Het moest een bloedverwant zijn. Christus, hij moest mens worden om te kunnen sterven als wij. Ik bedoel, als wij mieren waren geweest, zeg ik altijd maar, dan had, ja, bedoel ik niet onderbieden, maar dan had Christus een mier moeten worden om ons te kunnen verlossen. Snap je? Hij moest mens worden. Dit is de vleeswording van de Heer Jezus Christus. Vleeswording. Dus hij is het geworden. Dat kunnen wij nooit zeggen. Wij bestonden niet voor onze geboorte. Maar hij zegt, hij werd vlees, het woord is vlees geworden, dat betekent dat hij er al bestond. Alleen niet in het vlees, in een lichaam. Dus ja, en Jezus Christus, hij zegt in, wij zien Jezus vers 9 nu, maar Jezus, die naam wordt helemaal in het Oude Testament natuurlijk niet genoemd. Dus hij praat duidelijk over, refereert dus niet over een Jezus die ergens in het Oude Testament rondliep, maar hij refereert naar één persoon die in de evangelie op aarde liep, en die Jezus, die is aan het kruis gegaan, ja? En daarvoor bestond hij er gewoon niet. Daarvoor niet. Dus ja, als Hebreeën zegt, als hij nou zegt, even uit mijn hoofd, maar ik doe het nog even, zegt dat Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, dus gisteren was hij hetzelfde, en nu is hij hetzelfde, en tot in alle eeuwigheid. Dus hij is altijd hetzelfde. En dan praten we nu over, oké, Christus is, nu is het dan, wie is de Jezus van gisteren dan? Is dat voor of na Bethlehem? Ja, moet je maar eens over nadenken. Want wij kennen Jezus eigenlijk is dat natuurlijk vanaf dat hij geboren is, in Bethlehem, daar, ja? Want toen is het woord vlees geworden, ja. Dus ja, als het voor Bethlehem is, als je zegt Christus gisteren hetzelfde en als nu, en je zegt ja, ik bedoel tot Bethlehem, ja, maar wacht even, als het natuurlijk voor Bethlehem is, dan is er dus een verandering met Christus, toch? Ja, want daarvoor was hij geen mens, toen was hij God. Dus ja, als je dat zo ziet en over nadenkt, kijk, dan is er dus een verandering. Hij is natuurlijk geen schepsel. Hij is geboren, God is de Vader, en hij is ook de Schepper. Ja, wat zegt hij in Colossenzen 1 vers 16? Johannes 1 vers 3, Colossenzen 1 vers 16 zit er dan vlakbij, 1 vers 16, dan zegt hij, want door hem zijn alle dingen geschapen. Ja, dan heeft hij het al over Christus, hè? Christus is het beeld van de onzienlijke God. En alle dingen zijn door hem geschapen. Johannes 1 zegt dit ook. Het woord was bij God. En alle dingen zijn door hem gemaakt. Dus dan denk je, hé, dat is wel... Voor Bethlehem had hij natuurlijk geen menselijke gedaante. Dus ja, als je er zo over nadenkt, je tekent even zo'n lijntje. Zo. Ja. En hier heb je Genesis. En hier heb je Abraham. Ja. En dan heb je hier Bethlehem. Oké. Als je dat zo ziet, 1900 jaar is dit. Is 1900 jaar. Toen werd Christus in Bethlehem geboren. Werd hij geboren. Dat is 1900 jaar. 2000 jaar bijna, ja. En Maria is dus een, in de geslachtslijn, is Maria, hè, die was de geboorte met Maria, die zit in de geslachtslijn van Abraham. Ja, dus zij stamde af van de zaadlijn van Abraham. Dat kan je zo zien in de Bijbel als je dat opzoekt. Maar goed, als je ziet hier, Bethlehem, dan zie je hier nu, ik doe een klein pijltje, dat is 30. Kan ik dat nou niet even goed doen? 30 jaar. Is hier ook. Nou, wat zei de Heer Jezus toen? Dan gaan we even naartoe, naar Johannes 8:58. Johannes 8:58. Jezus zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, eer Abraham was, ben ik. Dus voordat Abraham er was, was ik er al. Ja, dat zegt hij hier. Dus, hij zegt, hier zegt hij dus, 30 jaar is hij dan ongeveer, en nadat hij geboren is, en dan zegt hij dus op dat moment, ja, voordat Abraham was, hier, was ik er dus al. Dan zie je toch duidelijk het bewijs van zijn God. Hij zegt ook heel mooi, ben ik. En de naam van God is, ik ben die ik ben. Ja? In staat staan, ik zal zijn, die zegt, ik zal zijn die ik zijn zal. In de NBG staat, ik ben die ik ben. Dus ik ben die ik ben. Dus hij refereert heel duidelijk hier naar zijn Godheid. Dus hier is hij wel mens. Maar hij laat duidelijk zijn, zijn Godheid zien natuurlijk hier als hij zegt, voordat Abraham was, was ik er al. Alleen, zoals hij zo liep, nee, zonder lichaam, hè, was hij niet. Dus dan zie je heel duidelijk een verandering. Kijk ook in Johannes 17:24. Ja, Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Dus praten we wel over hier, hè. Voordat de wereld geschapen werd, had God de Vader zijn Zoon reeds lief. Jezus Christus is hetzelfde gisteren, heden en in de eeuwigheid. Maar ja, hoe had hij dan, hoe was Christus dan? Ja, dan hebben we het natuurlijk over zijn Godheid, maar niet maar op het moment dat hij vlees geworden werd. En je kan het ook, 14:9. Geweldige teksten als het over de Jehovah's getuigen hebben, bijvoorbeeld. Dan zegt hij in 14:9. Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend? Filippus, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dus als je mij ziet, zie je ook de Vader. Je ziet Christus, dus als je zegt, ja, wij mogen geen beeld van God maken, maar Christus is het beeld van God. Hij is eigenlijk, als het ware, het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Eigenlijk is Christus een foto van God, om het zo te zeggen. Want niemand heeft God gezien. God is een geest en die kan je ook niet zien. Dus ja, maar Christus zegt, ik en de Vader, die zijn één. Hoofdstuk 10, vers 30 zegt hij dat. Ik en de Vader zijn één. Dus ja, als je dat nou vergelijkt met Hebreeën 13, dat Christus was gisteren. Nou, wanneer zegt hij dat, Hebreeën? Nou, kijk, wij zeggen het, zeggen wij het nu hier. Hij was gisteren, maar toen ga je dan terug. Ga je dan terug tot zijn geboorte in Bethlehem of hier ook? Nou ja, Christus zegt, refereert zelf ook nog dat hij nog verder teruggaat. En dat is dus een contradictie. Dan is Christus niet altijd hetzelfde geweest. Nee, dat klopt. Kijk, in Filippenzen 2, vers 5. En dat is dus ook een groot strijdpunt natuurlijk, want we praten hier natuurlijk over de godheid van de Heer Jezus Christus. Nou, bijna gaat het discussie of de oneenigheid zo vaak daarover, als je met mensen praat, dan ga je dieper en dan blijkt, ja hoor. Had ik juist een mooi heel krijtje, en als je dus in stukjes. Maar de godheid van de Heer Jezus Christus, hij is natuurlijk twee naturen verenigd in één persoon. Hij is 100% God en 100% mens. En dat kan toch niet? Nee, dat begrijp jij misschien niet. Maar het is wel zo. En kijk in Filippenzen 2 vers 5. En dan zie je daar heel mooi. Het is een van de mooiste teksten eigenlijk van de godheid van de Heer Jezus Christus. Want hij zegt in vers 5. Dat gevoelen zij nu het welk ook in Christus Jezus was. Die in de gestaltenis God zijnde. Geen roof gehad heeft goden even gelijk te zijn. Dus je ziet hier, als we nou hier naar kijken, voor Bethlehem, hier ook. Hij zegt, had hij de gestaltenis van God. Dus voordat hij geboren werd, bestond Christus al. En dan was hij in de gestaltenis van God. Niet van een mens. Kijk maar, hij was aan God gelijk. En dan, maar heeft zichzelf... Hè, hij heeft zichzelf vernietigd, hè? Want als hij die gewild had, hadden de Romeinen, had hij 12 legioenen geroepen. Hadden ze hem niet gekruisigd. Hadden de engelen bevrijd. Nee, hij heeft zichzelf vernietigd, want hij had een missie te volbrengen, een opdracht. En dan zie je, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen, van een slaaf. En dan is de mensen gelijk geworden. En hij in de gedaante geworden... Als een mens, ziet hij, hij was in de gestaltenis van God. En hij is hier op aarde, is hij gevonden in de gedaante van een mens. En ook weer heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Dus met andere woorden, met Bethlehem zien wij zijn vleeswording. Maar voor Bethlehem, niemand die hem ooit gezien had, maar daar stond hij wel. En dan was hij in de gestaltenis van God. En vanaf dit moment is hij aan de mens gelijk geworden. Nou, dat is een enorme verandering. Ja, want ten eerste als je in de heerlijkheid verkeert in de hemel, waar geen zonde is, en dan komt hij op aarde, hij was zelf geen zondaar, maar dan die dan tussen de zondige mensen daar rondgelopen heeft, dat is een enorme ervaring, als je nog nooit zonde om je heen hebt gehad. Ik denk wel eens bij mezelf, stel je voor, ik heb het nooit gedaan en dan kom ik in de gevangenis tussen de zwaarste criminelen in een cel. Nou, ik heb wel eens op televisie gezien, in de gevangenis ergens in Azië. Nou, dan ben je echt niet blij hoor. Dat is een verschrikking. En zo heeft Christus in het midden van de zondaren, want God haat de zonde. Hè? Dus tenminste van de zondaren gelopen en is hij ook nog tot zonde gemaakt. Wat een enorme... Ja, ik zou bij haar willen zeggen, traumatische ervaring moet dat geweest zijn. Ja, hij deed dat, nogmaals, met een missie. Om ons te kunnen vrijkopen van de zonde. Dus dat gaan wij dus niet meemaken. Hè? Want hij heeft ons verlost van de toekomende toorn, niet alleen die op deze aarde gaat. Maar hij heeft ons ook verlost van de tweede dood, de poel de zuurs. De eeuwige dood. Dat is iets geweldigs. En daar mogen we ook heel dankbaar voor zijn. Maar hij was dus in de gestaltenis van God. En gaan we mee naar Galaten 4 vers 4. Wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Nou ja, hier Genesis 1 vers 1, schepping. En als je hier kijkt, even zo, is 3... vers. Wat is het ook? Dat de verlosser beloofd. 15 en 16, hè? Weet iemand uit zijn hoofd? We hoeven er niet heen te gaan, hoor. 14 en 15 heb ik hier staan, ja. Dat hij spreekt over... dat er een verlosser zal komen, hè? Dat... Hij zal u de hielen vermorzelen, maar hij zal het de kop vermorzelen. En uit het zaad van de vrouw, wordt daar gezegd in Genesis 3, ja? Zal deze geboren worden. Het zaad van de vrouw. Hè? Wat, hè? Vers 15, Genesis 3, vers 15. Nou, dan weten wij, het zaad van de vrouw, uiteindelijk zien wij, we komen hier terecht in Bethlehem. En daar is de volheid des tijds. Dat spreekt hierover. Toen de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Dat is apart, heeft hij zijn zoon uitgezonden. Dat wil zeggen, toen werd hij daar geboren. Dus zijn zoon, die bestond al. Maar dan in de gestaltenis God zijnde. En heeft hij hem uitgezonden. Geboren onder een vrouw is hij uit Maria geboren. En is hij daar aan de mensen gelijk geworden. En dan ook geworden onder de wet. Dus je zou kunnen zeggen, vanaf hier, Genesis, of heeft hij het beloofd, en dan zie je het hele Oude Testament zie je daartussen zitten, en dan kom je op een gegeven moment bij Malachi, is het laatste Bijbelboek, en dan wordt Johannes de Doper dan beloofd en geprofeteerd, en dan zie je 400 jaar daarna, komt Johannes de Doper, en die zegt dan, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is naar mij gekomen, en hij, de koning die komt, het koninkrijk is naar wij. Ja. Dus ja, kijk, God gaf aan Israël de wet toen de tijd. En Israël heeft onder de wet geleefd. En God heeft altijd met Israël in overeenstemming met de wet gehandeld. Ja? Ze moesten de wet doen. In Matteüs 23 zegt de Heer Jezus tegen de mensen. Ja, die farizeeën, nou oké, doe wat ze zeggen, maar niet wat ze doen. Maar dat wil zeggen, ze leerden de wet. En zo is de Heer Jezus dus ook. Nou, ik volg Jezus. Ja. Maar begrijp één ding. Als je de Heer Jezus wil volgen in de evangelie. Dan volg je Jezus wat? Onder de wet. Want Christus deed de wet. Je ziet niet dat hij zondigt. Dat doet hij niet. Nooit niet. Nooit heeft hij gezondigd. Maar de Heer Jezus die is geworden onder de wet. Hij leefde onder de wet. En hij stierf onder de wet. Dat is de Heer Jezus op aarde geweest. En dat was helemaal in overeenstemming met waarvoor die kwam onder de wet. Israël was onder de wet. En dan komt Paulus en die zegt in Romeinen 6, vers 14, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Hoe gaan wij nou de Heer Jezus volgen? Moeten we toch een... Ja, hoe ga je dat nou oplossen? Hij was onder de wet en wij leven onder de genade. Hij heeft alles gedaan onder de wet. Dus hoe ga ik dat nou oplossen? Hoe kan ik nou de zonde overwinnen in mijn leven? Nou, ga je mee. Onder de wet verander ik ook niet, hè? Maar let op in 2 Korinthe 3. Kijk, de Heer Jezus Christus, zegt die tekst, zeggen de mensen, is nooit veranderd. In essentie, de persoon is niet veranderd, ja. Maar in zijn manier van handelen in de geschiedenis is hij natuurlijk wel veranderd. En dat moet je zien. En als je dat ook ziet, dan worden wij ook veranderd. Want Christus in de evangelie of in de brief van Paulus, bij de een zal je veranderen naar zijn beeld en bij de andere krijgt tegenovergestelde effect. Christus heeft nooit gezondigd. Maar als je onder de wet gaat leven, dan gaat de zonde toenemen in jou. Nou, dan kan je van de Heer Jezus Christus toch niet zeggen dat de zonde toenam bij hem. Absoluut niet. Maar kijk, 2 Korinthe 3 vers 11. Dan zegt hij, want hetgeen te niet gedaan... Even kijken hoor, ga ik dat allemaal lezen? Ja, ik lees in vers 13. En doe niet gelijkerwijs Mozes die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen dat te niet gedaan werd. Mozes' gezicht ging helemaal glinsteren toen hij met God sprak, hè. Maar dat was wel met de wet. En de wet is heilig en goed. Dus ja, dat straalde bij Mozes al af. Alleen het verdween. De wet kan niemand namelijk veranderen. Zeker niet blijvend. Je kan het een weekje proberen. Maar niemand kan de wet houden. En dan zie je, maar hun zinnen zijn verhard geworden. Dus dat zijn mensen onder de wet, de Joden in dit geval. Want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen van het Oude Testament zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Dus door Christus wordt de bedekking weggenomen. Ga je dingen begrijpen in de Bijbel. Maar tot op de huidige dag wordt wanneer Mozes gelezen wordt, dus de wet, ligt een deksel op je hart. Maar wat doe je met je hart? Geloven. Hè? Daar zit je geweten. Daar zit je wil. Maar hier staat, doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de geest, en waar de geest is Heere, daar is vrijheid. En wij alle met ongedekt aangezicht, de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, dus wij zien de heerlijkheid des Heeren, als wij in de brieven van Paulus lezen, zien wij de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus aanschouwen. Kijk, dan worden wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid als van de Heere geest. Dus ja, door de wet worden wij in het lichaam van Christus niet veranderd. Dus als ik de Christus volg onder de wet, hoe die daar in het vlees liep op aarde, dan word ik niet veranderd. Nee. Maar wel als ik Christus volg zoals hij aan Paulus is geopenbaard in zijn brieven. En dat is een complete verandering. Ten eerste van de Heer Jezus in zijn wandel, in zijn handelen. Maar ook voor ons. Ja? Wil ik veranderd worden naar zijn beeld, dan zal ik dit moeten doen. En dan zie ik ook, dan word ik ook naar veranderd. Dat is een metamorfose die er gebeurt. Niet uiterlijk, ja wel. Je blijdschap van binnen kan zich ook heel duidelijk uiten naar buiten nu. In je gezicht natuurlijk, zeer zeker. Maar goed, nou, de reden van zijn komst dus is, ja, nou dan weten we, hij is geworden een dienaar van de besnijdenis, zegt hij in Romeinen 15 vers 8. Christus is een dienaar geworden, hè, was een dienaar van het volk Israël, vanwege de belofte aan de vader gedaan. Aan Abraham was een volk beloofd. Een groot volk en een land. En dan later ook met een koning. Dat zijn de beloften die gedaan zijn. En daar kwam hij voor om die te vervullen. Was in lijn met profetie. Ja? En hij was niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israël. Maar de reden van zijn komst op aarde, dat hij vlees geworden is. Ja? Hij was in de gestalvenis Gods. Dan zie je die verandering. Hij komt op aarde, neemt hij de gedaante van een mens aan. De reden was dat hij kwam voor de verloren schapen van het huis Israël. Vanwege de beloftes die in het Oude Testament aan de vaderen gedaan zijn. Daarvoor kwam hij. Dus ja, hij was eerst in de gestaltenis van God. En daarna in de gedaante van de mens. Met een hele speciale bedoeling. En wij weten natuurlijk ook om te sterven aan het kruis. Voor zowel Israël, als ze in de lijn van Israël blijven zonder de bediening van Paulus. Dan weet je, die kwam in de eerste plaats voor Israël. En daarna voor de heidenen. En Israël moest het aannemen. Dat moesten ze doen. En dan zouden zij de heil naar de heidenen kunnen brengen. Dus Christus was voor Bethlehem in de gestaltenis van God. En hij is mens geworden, vlees geworden. Dan kwam hij voor de verloren schapen van het huis Israël. Dat is een verandering. En dan zie je in 2 Korinthe 5 vers 19. We zitten er vlakbij. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen. Wanneer was dat? Dat is op Golgotha. God was in Christus. Zie je dat? De mens Christus. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen. Dat was God zelf. Hier zie je dus de mens en je ziet God. En voor Bethlehem had je niet de mens. Christus Jezus. Dat had je niet. Hij was in de gestalte Gods. Je zou kunnen zeggen, hij had geen lichaam. Hij was er. Dus God is een geest. Dus Christus was eigenlijk, voordat hij geboren werd, was hij dus ook onzichtbaar. Een geest. Zo was hij. En hij is vlees geworden. En je ziet hier dat in Christus op Golgotha heeft ook God in hem, in zijn zoon, de wereld met zichzelf verzoend. Hier zie je de God-mens. In Hebreeën 1 vers 1 zie je ook dat hij sprak in de laatste dagen God door de zoon. Christus was de spreekbuis van de vader. Nou, en dan weet je, er zijn allerlei bewijzen in de Bijbel dat Christus God was, ja. Hij deed vele tekenen en wonderen. En hij heeft ook gezegd, we gaan er niet heen hoor, in Johannes 5, 36, dat de werken getuigen dat Christus door de Vader gezonden is. Dus de werken, die wonderen die hij deed, en denk aan Nicodemus, die zei het ook, niemand kan deze dingen doen, tenzij hij dan door God gezonden is. Dat God met hem is. En die bewees dat. En Petrus voert ook die tekenen en wonderen van de Heer Jezus Christus aan. Hij zegt, ja, wat jullie nu zien en horen, dat is hij die aan het kruis gestorven is. Nou, je weet, de Joden hebben tekenen wonderen. Dus Christus deed de wonderen en daarna de apostelen en de Joden hadden een teken nodig. Maar het allergrootste getuigenis toch is van dat hij de Zoon van God is. Is wat? Tenminste, ik denk, hè, ja, opstanding, hè, Romeinen 1 vers 4. Dat hij daarmee bewezen heeft te zijn de Zoon van God door de opstanding. En niemand kan opstaan uit de dood. Dat is natuurlijk ook wat mensen tegen je zeggen. Ja, hoe kan nou iemand uit de dood opstaan? Dat kan ook niet. Maar wij gaan opstaan, hè. Ik ben sowieso al met hem opgestaan, geestelijk dan. Maar wij gaan ook allemaal, dus ja, kan het niet? Ja, het kan wel. Christus heeft het laten zien. Er is al niemand teruggekomen, zeggen ze ook wel eens. Ja. Ik ken er eentje die teruggekomen is. Die is opgestaan uit de dood. En wij zullen met hem opstaan, ja. Maar goed, dus de opstanding was een groot getuige, een bewijs dat hij, de mens Christus Jezus, ook God is. Dus ja, Johannes 1 vers 18 zegt dat Christus was voordat hij vlees werd. Waar was hij toen? In de boezem van de Vader. Ja, dat betekent een hele intieme relatie. Ja? Je zegt, jouw kinderen bijvoorbeeld, jullie kinderen zijn in de boezem van Barry bijvoorbeeld. Ja? Dat zit op schoot, maar ze zijn dicht bij elkaar. En dat was Christus, had ook die relatie met de Vader. Ja? En dus dan, maar ja, als je dat zegt, hij was in de boezem van de Vader. Dan denk je natuurlijk eigenlijk aan een mooie stoel. En dan zie je daar dus een man zitten met een kind op schoot. Ja? Maar ja, zo bedoelt hij dat natuurlijk niet. Want dan denken we dus weer aan dat kleine jongetje Jezus. Zoals die vaak voorgesteld wordt. Maar hij was in de gestalte Gods. Hij was aan de Vader gelijk. We praten niet over een kleine jongen. We praten over niet het kind, maar de Zoon van God. God zelf, ja. Hij was in de boezem van de Vader, maar had niet die lichamelijke gestalte. Nog niet. Was niet in geest. En dan zien we in Efeze 1 vers 21, zien we ook een compleet andere Jezus, ja. Efeze 1 vers 21, zegt hij. Heeft hij over Christus in vers 20, over de opstanding. En dan ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende wereld. Dan zit hij aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Vers 20 zie je dat staan aan het eind. En hij heeft hem gezet tot zijn rechterhand. De rechterhand van de Vader in de hemel. En dan vers 22. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Dat is een complete nieuwe openbaring. De dingen die in de hemel zijn, aarde zijn, maar ook de dingen die in de hemel zijn. Want daar was Satan ook. En die zijn aan zijn voet onderworpen en heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Welke zijn lichaam is en de vervulling, desgeen die alles in allen vervult. Wauw. Je ziet hier, daar zit de majesteit, zit aan de rechterhand van de Vader. Maar nu zit hij niet alleen maar. Hij was daarvoor toch bij de Vader. Hoe? In de gestaltenis Gods, zonder lichaam. Hoe zit hij nu naast de Vader? Ja. Als God mens. Denk aan Thomas. Als wij de Heer Jezus Christus zien, dat verbaast me over, dat onze Heer, de Schepper, de wonden die zijn toegebracht door mensen hier op aarde, dat hij die voor eeuwig in zijn handen, in zijn zij en in zijn voeten draagt. Dat zullen wij, de tekenen van de nagelen, zullen wij straks aanschouwen. En wat zegt in 1 Timotheus? Er is maar één persoon op het ogenblik die onsterfelijkheid heeft. 1 Timotheus zegt dat, hè? Misschien wel even gauw kijken. Sommigen kijken van. Hè? Huh? 1 Timotheus 6, vers 16. In vers 15 zegt hij. Heeft hij het over de alleenmachtige Heer, de Koning de Koningen en de Heer der Heren. En dan heeft hij het over de Heer Jezus, hè? Die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht woont. Nee? Hoezo? Christus die sterft toch ook nooit meer? Die is toch eeuwig? Gaat ook niet. Nee, maar hij zegt onsterfelijkheid, dat betekent dat hij heeft nu een onsterfelijk lichaam. Want Christus was natuurlijk altijd onsterfelijk, kon niet ja? Maar hij heeft een lichaam van de mens aangenomen om te kunnen sterven, want God kon niet sterven. Aan het kruis. Hè? God. Nee, de schepper. Dat kan niet. God kan niet liegen. En toch zegt Hebreeën, zegt Paulus, hij die de gemeente verkregen heeft door zijn eigen bloed. Heeft hij het over God? Zegt hij in Handelingen, zegt hij al, Handelingen 20. Door zijn eigen bloed. God heeft door zijn eigen bloed. En dan spreekt natuurlijk over Christus. Maar Christus heeft een lichaam gekregen, gedaald van de mens. En is aan het kruis gestorven. En nu kon hij sterven voor ons. Hij moest ook gelijk aan ons wonen. Maar hij is opgevaren naar de hemel. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Daarvoor was hij ook bij de Vader. In de gestaltenis van God. Maar nu, met een, ik vind het fascinerend, met een onsterfelijk lichaam. Hij is de enige, nu nog, zo moet ik het zeggen, vanaf Adam tot nu aan toe, die een onsterfelijk lichaam heeft. Want iedereen die sterft, onze broeders en zusters die nu naar de Heere zijn gegaan, en als wij gaan, dan gaan wij zonder lichaam. Wij hebben wel eeuwig leven, en wij kunnen niet sterven, maar we hebben niet dat opstandingslichaam nog. Want dat is een onsterfelijk lichaam. En Christus is opgestaan uit de dood, is opgevaren naar de hemel met dat verheerlijkte opstandingslichaam en zit er aan de rechterhand van de Vader. Dat is een verschil hoe het toen was en hoe het nu voor eeuwig is in dat onsterfelijke lichaam. En straks zullen wij opstaan en dan hebben wij ook dat onsterfelijke lichaam. Dan worden wij veranderd naar het beeld van Hem. Dus ja, als je dat ziet, dan denk je, dat is toch een enorme verandering, zeg je. Nu is die onsterfelijkheid en daarvoor, je kan zo kunnen zeggen, voordat hij dus opgestaan was uit de dood en het nieuwe lichaam had, had hij geen onsterfelijk lichaam, niemand. En hij is de eerste. En dat hij daar nu aan de Vader, aan de rechterhand van de Vader zit, voor altijd met dat onsterfelijke lichaam, dat is iets wat mij echt fascineert. En dat is dus een enorme verandering ook weer. Dus dat zijn weer een paar dingen dat je zegt, hey, hoezo is hij niet veranderd? Zeker is hij veranderd. Maar hij is niet gestopt met God te zijn. Nee, dat is hij, dat was hij, dat is hij en dat blijft hij altijd. Daar is hij nooit mee gestopt hoor. Je kan niet stoppen met God zijn. Wij kunnen ook niet stoppen met mens zijn trouwens. Ja, ik kan wel proberen, maar dat blijf je nou eenmaal. En we kunnen ook niet stoppen met een kind van God te zijn. Want we zijn verzegeld met de Heilige Geest. Dus dat blijven we ook. Nou fijn, in ieder geval gaan we mee in Colossenzen 1 vers 27. En dan zien wij nog een verandering. Namelijk aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen. Welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Ha, nu heb je natuurlijk niet de mens Jezus Christus alleen in de, met de van Christus in mij. Hoe doe je dat met een lichaam? Christus woont in mij toch? Maar wij weten dat. Hè? Door zijn geest woont hij in ons. God woont in mij. Christus woont in mij. En de Heilige Geest woont in mij. De drie enige God. De totale Godheid woont in mij. Maar dan zegt hij, Christus onder de heidenen. Ja, en dat is natuurlijk wel iets unieks. Ja, Christus in de mens, in de heidenen. En dat is weer een verandering ten opzichte van Christus. Want hij kwam op aarde. Voor wie kwam hij? Volk Israël. Ja, verloren schapen tijdens Israël. Nu leven we in een bedemende genade. Dat we zeggen, hé, hij is gekomen en hij woont nu in de heiden. Is dat een verandering of niet? Ja. Maar dan kan je niet begrijpen je het woord waar het niet recht snijdt. Als je niet recht snijdt, dan zie je dit gewoon, dan hoor je het op één hoop. Evangelie, dit samen. Maar dit is een contradictie. Absoluut, is niet hetzelfde. Dus in verband met Hebreeën 13 vers 9, hij was gisteren hetzelfde, heden en in de alle eeuwigheid. En dat probeert men om ons te weerleggen met het evangelie van Paulus en de verborgenheid. Dat houdt geen steek, want er is zeer zeker een verandering van Christus. Hij woont nu in de heiden, was gewoon ongekend. En wat zegt 2 Korinthe 5 vers 16... Zo dan, wij kennen van nu aan niemand meer naar het vlees. Indien wij ook Christus, dan gaat hij nog verder, hè, naar Christus toe, naar het vlees gekend hebben, zoals hij daar op aarde liep, nochtans kennen wij nu niet meer naar het vlees. Dus we willen Christus volgen, moet niet Christus naar het vlees gaan volgen. Wat is dat dan naar het vlees? Nou, hoe hij daar op aarde liep, in de gedaante van de mens. Nee. Hij zegt niet meer nu. En nu niet meer betekent, sinds Paulus geroepen is en de bedenkende genade is begonnen, volgen wij Christus niet meer naar het vlees, maar Christus, de opgevaren Here, die aan Paulus verschenen is. En Paulus die namens hem spreekt, zoals Christus het vanuit de hemel heeft geopenbaard aan hem. Dat is een ander evangelie en een andere leer. En zo moeten wij Christus nu gaan volgen en kennen. Dat is wat hier staat. En niet met de Christus die op aarde kwam. Dus alles wat met Christus op aarde te maken had, ja. Dus zijn hele handelen, zijn de tekenen en de wonderen die ik net noemde. Wat hij gedaan en de apostel heeft gedaan. Dat is nu niet meer van toepassing. Het is weg. Zo weg. Is nu in deze bedenking aan de genade helemaal niet aan de orde. Christus is weer veranderd, ja. Ja, precies, ja. En dat was in de brief van de Korintiërs al zo. Hij zegt het hier toch al? In ons verband met ons onderwerp, vorige keer, over handeling 28. Zie je hier het spreken al, wij kennen Christus niet meer naar het vlees, zegt Paulus. En in de Romeinenbrief is het exact hetzelfde. In Romeinen 15 vers 16 zegt Paulus dat hij is nu, nou, we gaan met vrouw heen. Romeinen 15 vers 16, dan zegt hij, opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen. Wauw. De dienaren van de Heer Jezus Christus, wie waren dat in de evangeliën? De apostelen, toch? Ja. En wie waren dat? In verband met het volk Israël. Maar Paulus zegt, nee, ik ben nu een dienaar. Dus met andere woorden, als wij vragen aan iemand, wie is de apostel? Ja, dat is apostel Paulus. Hij is namelijk een dienaar van Christus. Voor wie? Onder de heidenen. Het evangelie Gods bedienende. Dus ja, dan zie je dus, dienaar van Christus. Welke Christus? Uit 15 vers 8, dat hij een dienaar van de besnijdenis was. Is Paulus daar een dienaar van? Nee, we hebben net gezien, waar zit Christus? Aan de rechterhand van de Vader, in de hemel, met een onsterfelijk lichaam. En die naar beneden is gekomen, en Paulus heeft geopenbaard. Aan die Christus. Van die Christus is hij dus de dienaar. Christus die in de hemel zit, en niet die op aarde liep. Totale verandering. Je kan niet zeggen dat het al die tijd hetzelfde is met de Heer Jezus Christus. Nee. Dus ja, als we naar Hebreeën 13 vers 8 gaan, we gaan afsluiten. Als deze tekst gebruikt wordt, kijk, je moet ze ook samen lezen, 8 en 9. Ja. Hebreeën, hè? Je kijkt. Hebreeën 13 vers 8 en 9, toch? Nou, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde in de eeuwigheid. En dan wordt niet omgevoerd en meegevoerd met verschillende en vreemde leringen. Dus ja, let op, hè, dat moet je samen daarmee lezen. Dit is alleen te verstaan, die tekst, als je het in de bedelingen begrijpt. En dan kan je het ook uitleggen. Want ja, kijk, natuurlijk. Natuurlijk, de essentie wie Christus is, was en is en blijft onveranderd. Tuurlijk, Christus is Christus. Hij blijft al. Wij praten over dezelfde Heer Jezus, toch? Als in de Evangelie. We praten over hetzelfde bloed wat gevloeid heeft aan het kruis. Natuurlijk praten wij, hebben wij het over de Heer Jezus die vlees geworden is. Johannes 1 kan je rustig lezen, hoor. Hij is de schepper van alles. Daar geloven we allemaal in. Absoluut, het is exact dezelfde. Alleen zijn wandel en handel, dat is natuurlijk vooral dat God heeft niet alleen maar een plan met ons. Misschien denken wij dat wij wel zo belangrijk zijn. Dat men zelf zegt, nou ja, wij zijn in de plaats van Israël gekomen. Want zo, hè, zo is het. Nee, let op, je moet ook vergelijken. Bijvoorbeeld, een oud voorbeeld misschien, Wim Kok. Nou, dat was dus een hele bekende vakbondsleider. Nou, wij hadden op een hekel aan thuis, want ik was natuurlijk een ondernemerszoon. En die schreeuwde eigenlijk op de barricade. Dat vond ik dus helemaal drie keer niks. Maar dat was dus echt een vakbondsleider, ja. Maar toen werd hij Kamerlid van de PvdA. Dan zie je, dan wordt het al een beetje anders met manier van handelen natuurlijk. En dan zie je later, werd hij ook fractievoorzitter van de PvdA. Ik vind het hem altijd een mooi voorbeeld. En dan zie je later, dan wordt hij minister van Financiën in een kabinet. En toen werd hij al wat minder links. En later is hij zelfs minister-president geworden. Nou, was hij als minister-president hetzelfde als toen hij de vakbondsleider was? Nee, toch? Zelfde, maar het is wel dezelfde Wim Kok. En nee, precies. En daarna werd hij commissaris bij Shell, geloof ik toch. En wil je niet weten wat er dan op je bankrekening gestort wordt. Dus ja, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar je ziet dus, hij heeft veel dingen bekleed. En niet altijd dezelfde verantwoordelijkheid gehad. En niet altijd hetzelfde ook gehandeld als toen. De belangen, de verantwoordelijkheden, de posities waren verschillend. Maar Wim Kok is nog steeds, als je hem tegenkomt, is het nog steeds diezelfde persoon. Nou, en zo is Christus. Dus hij was gisteren, heden en... Nou, ik zal bij Kok niet zeggen in de eeuwigheid, dat weet ik niet. Dat hoop ik voor hem. Maar tot zolang hij op aarde leeft, is hij gewoon dezelfde persoon. Ja? De persoon is hetzelfde, maar zijn handelen is veranderd. En zo met Christus ook. God, schepper. Toen werd hij mens, werd hij dienstknecht, moest hij lijden. Toen is hij opgestaan. In plaats van de vernederde toestand is hij opgestaan en is hij naar de heerlijkheid gegaan. Toen zou die koning van Christus worden, de koning worden van Israël en van de wereld. Alleen we weten, in Israëls geval, het werd uitgesteld. Christus werd verworpen door zijn volk. En dan zie je, komt Paulus. Hé, we hebben het niet over de koning van Israël. We hebben het nu over het hoofd van het lichaam. Ja. En het hoofd van het lichaam, dat bestaat uit Jood plus Heiden. Het lichaam van Christus, ja. Bestaat Jood uit Jood en Heiden. Compleet totale verandering, ja. Nou, en straks weten we, dan is die koning van de wereld. Dus ja, Efeze 1 vers 10 is de laatste tekst. En dat heeft alles te maken omdat wij weten dat Paulus onze apostel is. We praten over dezelfde Heer Jezus. We praten over de Heer Jezus die in Bethlehem geboren is, zeker. Maar we praten ook over de Heer Jezus die reeds in de boezem van de Vader was. En we praten ook over de Heer Jezus die nu aan de rechterhand van de Vader zit met een onsterfelijk lichaam. Over die praten wij. Maar God heeft een plan, Efeze 1 vers 9. Ons bekendgemaakt hebben, dat is een voorrecht, hè. Het is aan ons bekendgemaakt, de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen. Het is een welbehagen. God wil het dat jij het weet. Hij heeft er een plezier en behagen in dat wij, dat hij heeft het daarmee aan ons bekend gemaakt. Hij wil zo graag dat wij dit weten. De verborgenheid van zijn wil, kijk, het welke hij voorgenomen had in zichzelf om in de bedeling van de volgende tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde. Uiteindelijk zullen wij allemaal wat in de hemel, dat is het plan waarin wij nu leven, dat was geheim, en je had een plan op aarde. En daar zit dus die verandering in zijn plan. En het evangelie. Maar uiteindelijk zullen wij allemaal zowel daar als hier in Christus zijn. Dus hij handelt in overeenstemming met zijn plan. En daarom gelden veel dingen nu, die je in de Bijbel leest, niet voor ons. Nee, we gaan ook niet een ark bouwen, we gaan ook niet offeren, al dat soort dingen. Want Christus heeft alles volbracht. Zullen we danken? Vader, dank u wel voor deze dag. Dank u, Vader, dat wij het woord waar het recht weten te snijden. En dan begrijpen we ook hoe we de Bijbel kunnen uitleggen. En dan begrijpen we ook hoe u en waarom u dingen gedaan heeft en waar die nu niet zijn. En of andersom. En het is allemaal omdat u een plan had. En wij kennen dat plan. En we zijn bevoorrecht. Het was uw welbehagen dat wij dat weten. En we zijn er ook heel blij om. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.